Ik wou namelijk beginnen met het een en ander te bespreken van de voorhof. Je zou kunnen zeggen dat is het minst belangrijke deel van de tabernakel, maar dat klinkt ook zo raar als ik het zo zeg. Hè? Maar het is natuurlijk wel zo, het is helemaal de buitenkant van de tabernakel. En in hoofdzaak is die wit. Want wij lezen over de voorhof in Exodus 27 en Exodus 38 op de gebruikelijke wijze. En er wordt daar onder andere vermeld dat daar een soort van kleed hangt, een behangsel heet het. Want het is iets wat hangt en dus is het een behangsel. Een soort van gordijn en dat is inderdaad helemaal wit. Op dit model ziet u dat ook, al is het door de loop der tijd wat verkleurd uiteraard. En bovendien moet u bedenken dat die pilaren verhoudingsgewijs natuurlijk toch wat te dik zijn uitgevallen. Zodat het witter was dan het er zo uitziet. Dus er was eigenlijk weinig te zien. Ik stel me trouwens voor dat je in de woestijn zand hebt, dat is toch al licht van kleur. En als je daar dan een witte doek ophangt, duurt het één dag hooguit. En dan hebben die doeken, het witte linnen heeft dezelfde kleur als het zand. Zit trouwens ook vol zand. Zodat het natuurlijk een pracht van een, camouflage, juist. Ik kwam er wel, ik moest eerst aan andijvie denken en toen kwam ik bij camouflage. Want in dienst noemden wij andijvie camouflage net en zo kom ik er dus weer op. Maar goed, dat heeft er ook niks mee te maken dus. Hè? Maar in ieder geval, van de tabernakel zelf was dus heel weinig te zien. En we lezen daarover dan in Exodus 27. Nou, heb u het al wel opgezocht en ik nog niet. Exodus 27 vanaf vers 9, want daar staat: gij zult ook de voorhof des tabernakels maken aan de zuidhoek zuidwaarts. Of aan de zuidzijde, dat is hetzelfde, zuidwaarts, zullen aan de voorhof behangselen zijn van fijn getwerend linnen. En wit moet u er altijd bij denken, want linnen is per definitie wit. En de lengte ener zijde zal 100 ellen zijn. We praten dus over de voorhof. Laat ik het wat opschrijven. En tegelijkertijd praten we ook trouwens over de poort, want het is onderdeel van de voorhof, dat is de opening waardoor men de voorhof uiteraard binnengaat. De afmetingen daarvan zijn 100, dat is de lange zijde. De zijde waar u geacht wordt tegenaan te kijken hier, want dat is officieel de zuidzijde. En er staat dat zal zijn 100 ellen lang. En langs diezelfde zijde zullen ook zijn 20 pilaren en voeten, 20 voeten. Er staan dus 20 pilaren, over die 100 L staan dus 20 pilaren, weet u meteen hoe ver ze van elkaar afstaan, ongeveer. Ja, nou, dat doet er even niet toe, maar goed. Maar in ieder geval, dat weet u dan dus ook, dat kun je dan uitrekenen natuurlijk, hè. Dat is ongeveer 5, klopt niet helemaal hoor, maar goed, laat maar zitten. Er zijn hopelijk geen wiskundigen vanavond, hè? Goed, dan gaan we gewoon door. Dus er staan 20 L op een rij, en die, 20 pilaren op een rij, en die staan op 20 voeten. En helaas, het is gek, ik had in gedachten, lange tijd had ik in gedachten, dat de voeten van die pilaren van zilver waren. En ik zie ze in dit model ook van zilver. Maar ik lees hier van koper, dus we houden het toch maar op koper. Kijk ik even rond of ik nog meer commentaar krijg, maar nee, niks bijzonders. Verder geen problemen. We lachen het aan mij, maar dat model heeft ook dezelfde fout die ik had. Ja, maar er staat koper. Dus waar het verhaal vandaan kwam, de problematiek drong pas vlak van tevoren voor de samenkomst tot me door. Dus ik heb niet eens meer tijd gehad om nou even me er uitgebreid in te verdiepen. Maar als ik het doe op de gewone manier, dan kijk ik gewoon in mijn Bijbel dus. En ik lees vers 10, ook zullen zijn 20 pilaren en dezelfde 20 voeten van koper zijn. Als dus die pilaren van koper zijn, en daar is geen twijfel over, dan zijn de voeten dat ook. Achteraf heb ik er ook helemaal geen twijfel over dat het van koper is, want er staat op een andere plaats, namelijk in vers 19, staat dat ook de haringen van koper zijn. Nee, zonder uien, broeder Spaans. Ja. De haringen zijn van koper, zonder uien, want dit zijn andere, dit zijn tentharingen. He? Dat heet zo. Tegenwoordig noemen ze dat tentpennen, geloof ik, maar het heette haringen om een of andere reden. Nou goed, ja, is mijn vraag, lijken de haringen op kamelen, of struisvogels bedoel ik, want ze steken hun kop in het zand, maar daar gaat het nou niet over. Dan gaan we weer verder. Dus ze zijn van koper. Ik schrijf het hier even op, hè. Dan moet je eens opletten. Dan zal ik proberen een mooi schema te maken. De kop, dat kan ook een hoofd zijn. En de pilaar zelf, het midden zal ik dan maar zeggen. Dan laat ik maar zeggen, pilaar kan me niet schelen. Zoiets, hè. En daaronder een voet. En in het geval van de voorhof wordt over een kop op deze pilaar niet gesproken. Hoewel ze op de tekeningen, de plaatjes, de foto's of hoe het maar heet, mag gewoonlijk wel afgebeeld worden. Want het blijkt dat aan de bovenkant de pilaren, de koperen pilaren, op de koperen voeten met elkaar verbonden zijn door zilveren banden. Want dat staat in vers 10. Want daar staat, de haken, deze pilaren en hun banden zullen van zilver zijn. Zilveren banden, dat lijkt natuurlijk vreemd, want het kan, je kan natuurlijk nooit zilver touw hebben of zo. Maar het schijnen ook geen banden te zijn, maar gewoon verbindingstukken. Een band is een verbindingstuk, letterlijk. En dus vertaalt men het tegenwoordig met roeden, die verondersteld worden van zilver te zijn. Roeden namelijk van de ene pilaar naar de andere. En die zijn uiteraard aan de bovenkant, worden aangelegd aan de bovenkant van deze pilaren, om daar vervolgens deze behangselen van wit linnen aan te hangen. Het is een heel eenvoudige constructie, dus staan de pilaren aan de bovenzijde verbonden door zilveren roeden, zodat dus toch de bovenkant van het verhaal van zilver wordt. Het woord kop of hoofd is dan niet helemaal van toepassing, maar het is toch zo dat de bovenzijde, namelijk de zijde waaraan de behangselen hangen, dus wel degelijk van zilver is. Dus ik vul toch het woord zilver maar in, omdat dat aan de bovenkant wel degelijk gevonden wordt. Vandaar die zilveren koppen die ze erop hebben aangebracht in de meeste modellen. Je neemt het makkelijk over. Dus het is toch zilver, maar de pilaar zelf is van koper en de voet is ook van koper. En zo blijft het. En zo vinden we 100 van die dingen aan de ene zijde, aan de lange zijde, en 20 van die dingen aan de... Twintig aan de lange zijde en 10 aan de korte zijde. Want het is 100 bij 50 L en het is dan 20 bij 10 pilaren. Dat wil zeggen dat de hele voorhof dus 2 maal zo lang als breed is. En waar hebben we dat meer gezien? Het heilige zelf, want dat is ook 2 maal zo lang als breed. En het reukofferaltaar is 2 maal zo hoog als breed. 2 kubussen op elkaar dus. 2 kubussen die tot 1 worden. Dat verhaal is het. En dit zijn 2 vierkanten die tot 1 worden. Maar het verhaal is natuurlijk toch hetzelfde. 2 wordt het 1 gemaakt. Die verhouding kennen we al. En dat hoef ik dus helemaal niet meer toe te lichten. Maar ik ga maar even door. Ik lees dit stuk verder uit. Er staat dan in vers 11. Alzo zullen ze ook aan de noorderzijde, de noorderhoek, in de lengte de behangselen 100 ellen lang zijn en zijn 20 pilaren en dezelfde 20 voeten van koper. De haken der pilaren en dezelfde verbindingstukken, banden, zullen van zilver zijn. Dus aan de bovenkant zijn ze van zilver. Daar komt het op neer voor het beeld, hè? Voor de typologie. Van onderaf is het koper. De tentharingen, dus de pennen in de grond waarmee ze overeind gehouden worden, zijn ook van koper, want dat staat aan het eind van vers 19. Dus het rijst op, de buitenkant van de tabernakel rijst vanuit de grond op als koper en bovenop wordt het zilver. Dat moet u vasthouden. En als u niet kunt vasthouden, schrijf ik het even op. Van beneden af aan is het koper en dan naar boven toe wordt het zilver. Dat is de gedachte. En zilver is dus hoger dan koper. Duurder ook. Dus dat klopt. Nou, dan lezen we verder. En dan vers 12. En de breedte des voorhofs aan de westerhoek, de westzijde, dat is de dichte kant, de achterwand van het heilige der heiligen dus eigenlijk, die kant is dat, hè. Aan de westhoek zullen behangselen zijn van 50 ellen, daar hebben we die 50. En dus staan er 10 pilaren, ook half zoveel, en dezelfde voeten, 10. En er staat niet meer bij dat ze van koper zijn, maar dat zult u wel willen geloven. En dan van gelijke zal de breedte des voorhofs aan de oosterhoek oostwaarts van 50 ellen zijn. Nou komen we aan de ingang, de oostzijde dus van de voorhof, waar ook de poort is. En van die kant staat in de eerste plaats, die is ook van gelijke breedte en dus 50 el breed. Dat is bijna vanzelfsprekend. Maar nou staat er iets bijzonders, want nou gaan we praten niet meer zozeer over de voorhof, maar wel over de poort. Want dan staat er alzo dat er 15 ellen der behangselen op de ene zijde zijn. U kunt het hier ook zien, zal ik hem eens een beetje draaien. Vandaag, zo, het is aanwijzen. Aan de ene zijde van de voorkant ziet u 15 ellen. En aan de andere kant, precies gelijk natuurlijk, want er staat alzo dat er 15 ellen der behangselen op de ene zijde zijn, hangend aan drie pilaren, dat is in dit model ook correct. Bijna alle modellen en tekeningen hebben dat incorrect, die kunnen dat niet kloppend krijgen. Die zeggen dat kan toch niet, want we houden pilaren over. Maar kijk maar eens naar dit model, je krijgt hier alleen dat in dit model op de hoeken twee pilaren naast elkaar staan, tegen elkaar aan staan dus. En dat naast de poort ook steeds twee pilaren tegen elkaar aan staan. Maar het is de enige constructie die volledig voldoet aan de beschrijving in de Bijbel. Zo hoort het dus. Nou, dus klopt precies. Er staan 15. Dus 15 ellen de behangsel op één zijde. En dat hangt aan drie pilaren. Dat klopt. Want die andere pilaar die in de hoek ernaast staat, hoort natuurlijk bij die lange zijde. Hoort daarbij. Bij die 20 pilaren. En als dit, die ene zijkant van de, naast de poort aan drie pilaren hangt, betekent dat er op de hoek twee pilaren staan. De een hoort bij de lange zijde, de andere hoort bij de korte zijde. En naast de poort zelf heb je hetzelfde verschijnsel. Je hebt aan de ene kant drie pilaren met 15 el doek eraan en de andere kant ook. En dan heb je de poort zelf, die hangt aan vier pilaren, zodat je daar ook twee pilaren tegen elkaar aan krijgt te staan. De ene hoort bij de poort en de andere hoort gewoon bij de voorhof. Dus een perfecte uitbeelding. Dus vers 14, alzo dat er 15 ellen der behangselen op de ene zijde zijn, hun pilaren 3 en hun voeten 3. En 15 ellen der behangselen aan de andere zijde, hun pilaren 3 en hun voeten 3. Dat is samen 30 el, maar de totale breedte was 50 el. Dus we krijgen nog een poort, een opening van 20 el. Want 50 min 30 is 20. En u draait gewoon het bandje even terug en luistert het nog een keer af, dan hoort u het precies, hè? Goed, want er staat er, vers 16, in de poort nu, want je hebt nou een opening, een poort van 20 ellen over, in het midden. In de poort nu dus voorhof zal een deksel of een bedekking zijn van 20 ellen, hemelsblauw en purper en scharlaken en fijn getwirmd linnen, geborduurd werk. En als je al die termen bij elkaar leest, dan betekent het natuurlijk dat het fijn getwirnd, fijn gedraaid en geweven linnen was. En dat het dus in deze drie kleuren, hemelsblauw, purper en scharlaak, opgeborduurd was. Het leuke is dat zo'n technische verklaring als ik nou geef, lees in de Bijbel nooit. In de Bijbel worden gewoon die woorden bij elkaar gezegd, dit en dat en zus en zo. Het is namelijk hemelsblauw en purper en scharlaken en fijn getwirnd linnen en geborduurd werk. En als je dat bij elkaar op een hoop gooit, kan er nooit wat anders uitkomen dan fijn getwirnd linnen, wit, waarop borduurwerk in deze drie kleuren. Maar let wel, er staat niet cherubim. Dus zijn alleen die kleuren die aangebracht zijn, maar in welke vorm weten wij niet. In ieder geval geen cherubim. Maar het had net zo goed een ruitje kunnen zijn of zo, ik weet niet wat het is, hè? Ja, dan kun je nog eens een openzetten, zeggen ze dan, hè? Maar laat maar zitten. Maar we weten niet hoe dat was. Dat doet er dus ook verder niet toe. Maar wat het uitbeeld is duidelijk. Kijk, het eigenaardig is dat die vier kleuren, die zijn we al tegengekomen daarbinnen. En nou blijkt dat die vier kleuren overeenkomen met de vier cherubs. En dus ook samen met de cherubs uitbeelding zijn van de heerlijkheid en van de vier hoedanigheden van Christus. Maar de gedaante van de cherubs zelf drukt uit de heerlijkheid van zijn, speciaal, zijn eerstgeboorterecht. En dat is nou precies wat je aan de buitenkant niet kunt zien, want dan gaat hij weer dicht. De cherub zie je niet, aan de buitenkant is geen cherub te zien. De kleuren nog wel, je kunt er alleen wat achter vermoeden en vragen, maar wat is dat nou eigenlijk? Wat moeten we nou met kleur, terwijl we eigenlijk helemaal geen vorm hebben? Dat kan eigenlijk niet, hè? Want de vorm van dat borduurwerk wordt niet besproken van die poort. En hier bij de deur, dat is de ingang in het heilige, daar hebben we precies dezelfde constructie. Fijn getwind linnen met borduurwerk van diezelfde kleuren. Maar het punt is dat er niet bij staat in welke vorm. En ik heb vroeger geleerd, maar dat was geloof ik niet de kleuterschool, dat je moest eerst vorm hebben, want als je geen vorm had, kon je ook niet kleuren. En alleen maar kleur, dat kan niet. Dat is chaos eigenlijk, dat kan helemaal niet. Je moet vorm hebben. De meest eenvoudige vorm van kleuren die we die kinderen ook voorhouden, dat is dat we ze kleurplaten geven. Dus de vorm al aanwezig, want dat is het moeilijkste. En dan is het nog een kwestie van inkleuren. Maar wat doe je nou met zo'n deur en met zo'n poort, waar je wel de kleuren weet, maar de vorm niet? Wat moet je dan doen? Dan moet je wat bedenken, of dan moet je erachter zien te komen, je moet tot inzicht zien te komen, of je vraagt de Heilige Geest om wijsheid of iets dergelijks, of je vraagt het aan Bezaliel en aan Holiab, want daartoe hadden ze de geest ontvangen, omdat ze zouden weten in welke vorm dat gebeuren moest. Maar wij weten achteraf waar het eigenlijk uitdrukking aan geeft, namelijk die vier cherubs, die immers weer uitdrukking geven aan de hoedanigheden van Christus. Maar het wezen van die hoedanigheden van Christus is aan de buitenkant niet te zien. Het is te vermoeden, je vindt een uitnodiging om het te onderzoeken. Je moet het ook eigenlijk wel, want anders weet je helemaal niet wat het voorstelt. Maar aan de buitenkant is het niet te zien. Dus laat ons met vrijmoedigheid, en zo gaan we dus weer binnenkijken, laat ons met vrijmoedigheid binnenkijken hoe het eigenlijk moet. Zie? Want buiten is het vormloos. Nou, dan gaan we maar weer verder. Er staat dus in vers 16, de poort nu dus voorhof zal een deksel zijn van 20 ellen, hemelsblauw, purper, scharlaken, fijn getweerd linnen, geborduurd werk. De pilaren vier, waaruit wij besluiten dat ze dus, dat hangt aan vier pilaren, en dat is in dit model ook volkomen correct, zoals ik al zei. Dat zijn dus kennelijk koperen pilaren, er staat verder niks anders bij, maar dat zal dus wel overeenkomen met de andere pilaren van de voorhof, hè? Dus vier pilaren hangt het aan en die staan weer op vier voeten. En dan samenvattend, vers 17, al de pilaren des voorhofs zullen rondom met zilveren banden bezet zijn, zilveren verbindingen dus, waarschijnlijk dus die roeden, en hun haken zullen van zilver zijn, maar hun voeten zullen van koper zijn. Zodat in vers 17 alsnog heel uitdrukkelijk eigenlijk staat, denk erom, de bovenkant van die pilaren helemaal in het rond is allemaal zilver, maar de pilaren zelf en alles verder naar beneden is van koper. Dat wil zeggen, het koper wordt bekroond door het zilver. Dat is de belangrijke gedachte die zich zo buitenom uitdrukt. Ik kom er zo op terug, want ik lees eerst verder. Er staat dan in vers 18, de lengte des voorhofs zal 100 ellen zijn en de breedte doorgaans 50. Dat doorgaans wil niet zeggen dat het zo gemiddeld zo'n beetje ongeveer door de bank genomen ongeveer 50 is. Nee, dat betekent gewoon dat als je er dwars doorheen gaat, haaks dus, onder een hoek van 90 graden, dat het dan 50 is. Dat betekent gewoon dat het vier rechte hoeken zijn enzovoorts. Nou, dat zal u zo ook wel geloven. En de hoogte, daar staat er nu voor het eerst bij. De hoogte is 5 ellen. Dus hij is 100 bij 50 bij 5 ellen hoog. Nemen we voor een el nog maar weer eens een halve meter. Dan is het pakweg 2,5 meter hoog. Daar kijkt niemand meer overheen. Behalve natuurlijk Goliath, maar die was er toen nog niet. Hè? En bovendien, dat duurde ook niet zo lang toen. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar in ieder geval, men kijkt er niet overheen. Aan de buitenkant is alles gewoon zo ongeveer de kleur van de woestijn. En de kans is zelfs vrij groot dat, zoals het hier in het model is uitgebeeld, verkeerd is. Namelijk, de kans is vrij groot dat die pilaren aan de binnenkant staan. En dat dus de buitenkant alleen maar dat wit is en verder niks. Dat doet ook een boel vermoeden, want wit is de samenstelling van alle kleuren, dat weet u toch, hè? Maar het is maar wit. En in de woestijn is het gewoon woestijnkleurig. Als de woestijn groen was, dan was het kleed ook groen, hoor. Gelooft u mij maar, zo zit dat. Woestijnkleurig. Welke kleur het was, dat maakt dan al niet meer uit. Maar in ieder geval wit. Je kunt zeggen wit de kleur van de heilige dingen. Dat is natuurlijk waar, want het is een heiligdom. Maar ik wil u voorhouden dat aan de buitenkant dus niks van de heerlijkheid van deze tabernakel te zien valt. Wij weten, wit is de kleur van de heilige, dat zal wel zo wezen, natuurlijk. Maar aan de buitenkant had het heus geen gedaante of heerlijkheid. En ik houd het er echt op dat de pilaren aan de binnenkant stonden. Ik weet het niet, maar dat denk ik. Alleen, dan heb je helemaal niks meer om tegenaan te kijken als je een model maakt. Dus zet je ze aan de buitenkant. Maar hetzelfde denk ik ook van de pilaren die hier bij de ingang staan. Dan denk ik wel een doek voorheen. Want, wat hebben wij vroeger alles geleerd? Ik zal het u nog eens laten zien. Ligt er een slotverrekening niet voor niks, hè? Gaat u daar maar liggen voor. Het koper gaat altijd naar beneden, hebben we dat wel eens gemerkt? Nou, dat even tezijde. Maar dit is gewoon, nou gewoon, maar dit is ongeveer een ronde steen geweest ooit, voordat wij hem gekraakt hebben, onder de deskundige leiding van die lui daar in Huidentaan. Giethoorn, juist, zo is dat. Aan de buitenkant is het maar een kale steen, maar aan de binnenkant blijkt hij mooi te zijn. Aan de binnenkant zit de edelsteen. Het buitenste is niet edel, het binnenste is edel. Punt is namelijk dat de heilige dingen, de edele dingen enzovoorts, dat die nooit aan de buitenkant zijn, maar aan de binnenkant. De schat is niet aan de buitenkant op het vat, maar zit binnen in het vat. Daar is aan de buitenkant niks van te zien. Zelfs de boekrol is normaal gesproken geschreven van binnen. Je rolt hem op met de tekst naar binnen. De buitenkant is niks. Je moet hem openmaken, zegelen verbreken of zo, om hem te kunnen lezen. Ja, ik weet wel, de boek in Openbaring was aan de buitenkant ook beschreven. Maar daar hebben we het nou maar even niet over. Maar normaal is dat de heerlijkheid aan de binnenkant zit. Zodat ik geneigd ben om inderdaad de pilaren aan de binnenkant te zetten en de kleden aan de buitenkant. Zo zal het wel geweest zijn. Want dat is het hele principe in de schepping. De buitenkant, de uiterlijke dingen, dat is gewoon niks. Er zijn twee wat vreemde rotsblokken, maar aan de binnenkant is het edel en doorluchtig. Want het licht gaat er doorheen. En helemaal in het midden is het ding zelfs compleet hol, hè? Er zit niks. Het is allemaal geest. Dat is zo edel dat je het niet eens meer ziet. Nou, dan kan die wel weer. Goed. Daar laten we dus bij. De ingang is dus duidelijk. Helemaal de voorhof omheen, daar is dus verder niks te zien. Er blijft maar één ding over, dat is de ingang. Daar kun je ook niet zomaar naar binnen kijken. Je kunt wel naar binnen, dat is ook de bedoeling, maar er hangt wel een kleed voor. Je moet door het gordijn erdoor. Of het uit één stuk was, zoals in het model, dat waag ik ook te betwijfelen. Maar hoe dan ook, het was een ingang die afgedekt werd door dit kleed. Je kon niet zomaar naar binnen, het ging niet toevallig. Je moest bewust een keuze maken om te zien wat er binnen is. Je moet bewust naar binnen gaan. Het is ook uitnodigend genoeg, maar dat heb ik al gezegd, want je ziet allerlei kleuren, maar je weet niet wat het voorstelt. Dus ga je binnenkijken om te zien wat het is. En hoe ga je naar binnen? Inderdaad, door de vier. Want het zijn vier pilaren. Door de vier ga je naar binnen en door deze kleuren. Maar het spreekt allemaal over de menswording van de Heer Jezus. We gaan naar binnen door de dienst die de Heer Jezus zelf hier op aarde, in deze wereld van vier, deze vergankelijk stoffelijke wereld, volbracht heeft. Uitgebeeld door de vier kleuren, daar zijn we weer, de vier kleuren van het deksel van de poort. Dat is de gedachte. Nou, dat lijkt me geen probleem om daarover te spreken, maar nou zeg ik nog even wat over koper en zilver. Koper namelijk, hebben we van gezien, in de eerste plaats dat het verband houdt met het begrip verzoening, via een wat vreemde constructie, ik weet niet of u hem allemaal begrepen hebt, maar ons woord koper is hetzelfde woord qua spelling als het Hebreeuwse kafar. Koper is kafar, maar het Hebreeuwse kafar betekent bedekking of bedekken of verzoenen, zodat koper per definitie een uitbeelding is van verzoening. Dat blijkt in de schrift ook te kloppen. Dat komt omdat koop, niet door, omdat wij toevallig hetzelfde schrijven als het Hebreeuwse woord voor verzoenen of bedekken, maar dat zit hem in de eigenschappen van het koper. In de eerste plaats omdat koper staat voor vurig. Dat is hetzelfde. In de tweede plaats omdat koper staat voor de slang. En in beide gevallen komen we terecht bij de Heer Jezus en het oordeel. Maar bovendien vanwege de reinigende functie van koper, die wij ook nog kennen, een ontsmettende werking die koper nou eenmaal heeft, En een geleidende, de geleidende werking van koper. Niet alleen elektrisch, maar ook water, gas en geluid en drukwerk wordt allemaal gemaakt met koper. Koperen leidingen of koper etswerk of koperen muziekinstrumenten, trompetten of bronzen bellen, weet je veel. Koperen deurknoppen waardoor je naar binnen kan. Kortom, koper spreekt over dat verbinding tot stand komt. Nou, dat hebben we begin van de week besproken, dus hoef ik nou niet meer te doen. Maar daar begint het mee. In de eerste plaats namelijk bedekking van de zonde, het wegnemen, het verzoenen van de zonde. En daarna het met God in gemeenschap brengen. En die opgerichte koperen pilaren zijn daar uitdrukkelijk een beeld van. Het rijst op uit de grond, uit deze aarde, uit een zondige wil, staat op koperen voeten. Alles wat uit de grond komt hier is van koper. Zo zit het nou eenmaal. In ieder geval bij de voorhof. En dat spreekt over reiniging, vergeving van zonde, verzoening en wat iets meer zijn. Nou, dat lijkt me nou langzamerhand wel duidelijk. Al was het alleen maar omdat het ook natuurlijk gewoon, ik had ook kunnen zeggen, het is hetzelfde materiaal als het koperen brandofferaltaar. Dat is toch duidelijk genoeg? Dat zou ook genoeg geweest zijn. Nou, dan gaan we nou verder. Want nadat verzoening, ik zal er even wat achter zeggen. Nadat verzoening tot stand gebracht is, dat is leuk, want verzoening, het Nederlandse woord verzoening in de Bijbel dekt beide betekenissen van koper. De ene kant die van het vuur en van het wegdoen van de zonde. De andere kant die van het brengen van gemeenschap. Dat zijn eigenlijk twee verschillende begrippen, maar het Nederlands heet het toch allebei zo. Dus dat is makkelijk. Maar nadat verzoening tot stand gekomen is via het koper, komen we terecht bij het zilver. Wat staat voor? Heel goed, voor verlossing. En dat is dus niet hetzelfde. Eerst is sprake van verzoening, daarna pas als gevolg daarvan is er sprake van verlossing. Het hoort wel beide bij elkaar, het is in hetzelfde voorhof, het is ook op diezelfde pilaar zal ik maar zeggen. Het is onlosmakelijk aan elkaar verbonden, want er zijn per slotverrekening ook nog zilveren banden. Maar neem die weg, dat zilver staat voor verlossing en dat komt omdat zilver eigenlijk gewoon hetzelfde is als geld. Zilver is namelijk geld, nou in Frankrijk in elk geval. Nee? Kijk, francofielen zijn er in ons midden. Argent, juist. Geld, oftewel zilver. Dat is hetzelfde als bijna alle talen het geval, hoor. En geld, oftewel zilver, wordt gebruikt om te kopen. Want verlossing houdt in dat iemand vrijgekocht wordt uit de banden waarin hij verkeert. Uit de slavernij dus. Waarin hij verkeert. Uit de gevangenis waarin hij is. Kortom, als een mens zijn vrijheid verloren heeft. Zijn niet als hij een zondaar geworden is. We hebben het over wat anders. Zijn vrijheid, als hij die kwijt is, moet hij losgekocht worden. Als hij zijn erfenis is kwijtgeraakt. Waartoe hij wel bestemd was, maar die hij verloren heeft. Dan moet hij gelost, oftewel verlost worden. Verlossing is namelijk gewoon hetzelfde als lossing in het Oude Testament. En lossing, dat gebeurt maar alleen tegen betaling. Er moet de losprijs betaald worden. Op de wijze waarop bijvoorbeeld ook een slaaf wordt vrijgekocht. Goed, wij zijn zondaren, wij hebben gezondigd, onze zonden moeten verzoend worden. En dan? Dan zijn we er nog niet. Want wij zijn zondaren en wij zondigen omdat we in de macht van de zonde zijn. Verkocht onder de zonde, zegt Paulus in Romeinen. En dus moet er een prijs betaald worden om ons terug te kopen uit de macht van de zonde. Opdat we bevrijd, namelijk verlost zouden worden en dus alsnog onze erfenis ook zouden kunnen krijgen. Want de slaaf, die erft niet. Een vrije erft, maar dat is weer een ander verhaal, maar het hoort erbij natuurlijk, hè. Men moet dus verlost worden uit de macht en uit de wereld, uit de gevangenis, uit de slavernij waarin men zich bevindt. Eerst wordt verzoening gedaan over al wat geweest is. Laat ik het dan maar zo uitdrukken, is misschien makkelijker. Al wat geweest is, alle zonden die we gedaan hebben, zal ik maar zeggen. En ook natuurlijk in zekere zin alles wat we nog zullen doen, maar goed. Maar in principe worden de gevolgen weggenomen, maar daarna is er ook sprake van het wegnemen of van het veranderen van de situatie waarin die mens zich bevond. Niet alleen moet er moet een verzoening gedaan worden voor zijn zonden. Hij zelf moet verlost worden. Je kunt ook nog zeggen, koper houdt verband met al wat de mens produceert en wat weggenomen moet worden. Met zilver heeft te maken met wie de mens is en waar hij staat. Hij moet verlost worden, moet een prijs voor hem betaald worden. Dat gebeurt dus ook. En dat is het vervolg op het verhaal. Eerst verzoening, daar begint het mee, en daarna verlossing. Vrijkoping enzovoorts, want dat is het resultaat daarvan. En dat verhaal gaat verder. Want dan gaan we een stap verder. Dan komen we namelijk terecht bij de deur. Dus na de poort komen we terecht bij de deur. En de deur is de ingang in de eigenlijke tabernakel. Hier vooraan, waar u tegenaan kijkt, hier in het model. Daar kun je van buiten nog zien. Nou, en over die deur lezen we in Exodus 26, vers 36... Waar staat, gij zult ook aan de deur der tent een deksel maken. Net als aan de poort een deksel was, zo is aan de deur een deksel, een bedekking, een kleed dus. Van hemelsblauw en purper en scharlaken en fijn getwind linnen geborduurd werk. Kortom, precies hetzelfde voorschrift. En gij zult tot dit deksel 5 pilaren van sittimhout maken en die met goud overtrekken. Hun haken zullen van goud zijn en gij zult hun 5 koperen voeten gieten. Dat wil zeggen, in verband met de deur spreken we over voeten die ook van koper zijn, net als de voeten van de voorhof. Daarna hebben we pilaren, niet 4, maar in dit geval 5. En die zijn van sittimhout overtrokken met goud. Een gouden pilaren dus feitelijk. Waarna er, dacht ik, ook over een hoofd of een kroon of iets dergelijks van de pilaar gesproken werd. Maar dat lees ik hier niet. Dan zal dat dus wel staan in Exodus 36. Ja. In Exodus 36... Vers 37 en 38, daar vinden we de uitvoering van deze voorschriften dus. En dan staat er, hij maakte, vers 37, hij maakte ook aan de deur de tent een deksel van hemelsblauw en purper en scharlaken en fijn getwind linnen geborduurd werk. En de 5 pilaren daarvan en hun haken en hij overtrok hun hoofden en dezelfde banden, dus er waren ook roeden, oftewel banden, en hij overtrok hen met goud. En hun 5 voeten waren van koper, zodat er inderdaad hoofden of koppen aan die pilaren zaten. Maar ja, dat is heel normaal voor een pilaar hoor, dat er een kop op zit. En die was dus ook van hout overtrokken met goud. Het wordt nu goud, want we zijn nu inderdaad in het heiligdom als het ware. Maar de voeten zijn nog steeds van koper. Het is nog steeds, wat aan de buitenkant te zien is, is nog steeds allemaal gebaseerd op koper. Zo zeg ik het goed, hè? Wat aan de buitenkant te zien is, is nog steeds gebaseerd op koper. Het is gebaseerd op de verzoening van de zonde, op reiniging en heiliging. Want dat zijn die 2 begrippen. Reiniging van onreinheid en heiliging, wil immers zeggen gemeenschap brengen. Dat is wat koper doet, hè? Via zijn geleidende communicerende functie. Nou, dan loop ik maar meteen even door naar binnen, naar het voorhangsel, want dat is de volgende doorgang. Dan moet ik eigenlijk de kap van de cabriolet weer oplichten. Dan krijgen we de volgende doorgang. Daarover lezen wij in Exodus 26 vanaf vers 31... Waar staat, daarna zult gij een voorhang maken. Dit heet dus niet een bedekking of een deksel, maar het heet een voorhang. En dit zijn dus die termen die we achtereenvolgens gebruiken. De poort, de deur en de voorhang. En dan staat er, gij zult een voorhang maken van hemelsblauw en purper en scharlaken en fijn getwind linnen van het allerkunstigste werk zal men die maken. Met cherubim. En als je die termen bij elkaar gooit, dan krijg je dus dat het op fijn getwind wit linnen is. En dat met de allergrootste zorg borduurwerk geproduceerd wordt in de kleuren hemelsblauw, purper en scharlaken. En wat wordt er dan geborduurd? Cherubim. Dat is de meest normale verklaring. En daar houden we dus op. Maar dat hangt binnen en het is van buitenaf helemaal niet te zien. Zodat wat je van buiten ziet is gebaseerd op koper. En je ziet nog net de kleuren. De drie kleuren of vier kleuren, zo je wilt. Maar je ziet geen andere voeten, geen andere basis dan alleen het koper. En de cherubim zie je ook niet. Want dat is alleen te zien in het inwendige. Daar gaat het om. Nou, dan gaan we verder. Gij zult die voorhang, vers 32, hangen aan vier pilaren van zitinhout. Daar gaan we. En die zijn met goud overtogen. Dus dan krijgen we weer pilaren van hout met goud. Goud van hout is dit dus, hè? Ja, precies. En het zijn er vier. En dan staat er, hun haken zullen van goud zijn... staande op vier zilveren voeten. Dat zijn dus vier zilveren voeten. Nou zijn we binnen. En nou blijkt het zilver niet meer aan de bovenkant te zijn, maar aan de benedenkant. Dat is het belangrijkste verschil wat we zien. Als ik hier nou lijn trek, zo, hè, dan hebben we het ongeveer. Wat buiten nog, van buitenaf nog te bekijken valt, dat staat op koper, maar zodra je binnen bent en je kijkt waar het eigenlijk op staat, hè, dan staat het op zilver. En nou kun je dan natuurlijk een heleboel kanten op. Nou kun je natuurlijk zeggen, hé, wat vreemd, binnen is het zilver ook niet zoveel meer waard, dan leggen ze het maar op de grond. Hè? Maar zo is het natuurlijk niet. Het punt is gewoon, dat zouden we ook trouwens moeten weten, u zou het zelf moeten kunnen bedenken nu aan het eind van de week, dat binnen verder gebouwd wordt op wat buiten al was. En buiten kom je van het koper tot het zilver, kom je van verzoening van de zonden en van dat wat een mens voorbrengt en wat hij naar buiten is, kom je bij verlossing, namelijk de vrijkoping, de verlossing van de mens in zijn geheel zelf. Want theoretisch is het mogelijk dat een mens zondag gewoon in slavernij van de zonde blijft en daarin blijft leven, als slaaf van een heleboel andere dingen nog meer trouwens, terwijl wel degelijk zijn zonden vergeven worden, terwijl hij wel degelijk leeft onder invloed van de reinigende en heiligende werking van het koper. Maar hij wordt toch niet vrij. Hij kan wel vrij worden, de prijs is ook betaald, maar als je dat niet aanvaardt, leef je daar natuurlijk niet uit. Nou, dat is het verhaal. Maar ga je nou naar binnen, dan word je geconfronteerd met het feit dat de gelovige inderdaad niet alleen gereinigd en geheiligd is, maar ook inderdaad vrij is. Niet meer een slaaf, maar integendeel, wanneer men het heiligdom binnengaat, dan blijkt men daar vrij te zijn en daar is alles, in het heiligdom is alles gebaseerd op zilver. Niet alleen die vier pilaren van het voorhangsel, maar kort en goed, alle rechtopstaande planken, de berderen dus van de tabernakel, staan ook op zilveren voeten. Alles binnen staat op zilveren voeten. En wat aan de buitenkant het hoogste ideaal leek, blijkt aan de binnenkant gewoon uitgangspunt te zijn. Ja, maar het is vaak zo. Wat voor veel gelovigen een einddoel lijkt te zijn, och dat ze ooit nog eens verlost zouden worden, is voor de meeste, of de meeste, is voor vele andere gelovigen, want dat bedoelde ik te zeggen, niet een einddoel, maar daar vanuit leven zij. Vanuit de vrijheid die zij in Christus hebben. En ze verbazen zich erover dat er allerlei valse broederen zijn die insluipen om de vrijheid die wij in Christus hebben te verspieden. En bovendien nog te belasteren, want zeggen zij, zilver zit aan de kop. Dat komt pas het uiterste, het komt pas het laatste, dat is pas het uiterste van het leven van een gelovige. Vrij worden we pas als we bij de Heer zijn. Maar het is niet waar. Dat lijkt zoals je buiten bent, maar daarmee is het verhaal niet af. Je wordt verondersteld naar binnen te gaan, want binnen blijkt verlossing en dus vrijheid, want dat is het. Hou dat nou goed vast. Vrijheid blijkt dat de basis te zijn van het hele werkelijke heiligdom. In de voorhof ben je niet binnen. Dan ben je wel enigszins afgezonderd van de wereld, geheiligd en gereinigd, dat is waar. En voor een deel word je er natuurlijk nog gereinigd via het koper, nog steeds. Koper van het brandofferaltaar en het wasvat. Zie. Maar binnen ben je pas als je dat koper gepasseerd bent en wanneer je staat op zilver. Dat is de gedachte. En wat wordt er op zilver gebouwd? Dan zijn we met zilver. Wat gaat er nou verder? Wat staat er op zilver? Wat vanzelfsprekend. Wat nog hoger is, namelijk goud. En toch is het verhaal niet af. Want het eigenaardige doet zich voor dat als we hier wat in willen vullen, begrijp je wel, hier, dat wil zeggen, we hebben het over de vier pilaren bij het voorhangsel, die staan op zilveren voeten. Ze zijn van hout overtrokken met goud en dan willen we iets invullen voor de bovenkant en dan kunnen we niks invullen. Hè? Ik weet niet wat er is, maar er is niks. Er wordt niks beschreven. Er schijnt geen... Dat is het natuurlijk. Er schijnt helemaal geen kop op te zitten. Waar heb ik dat meer gehoord? Niet dat dat er staat. Er staat niet zonder kop hoor. Dat staat er niet. Maar het wordt eenvoudigweg niet genoemd. Dus een opvallend iets dat we daar de mooiste pilaren uit de hele tabernakel hebben. Uiteraard. Al was men natuurlijk omdat ze op zilveren voeten staan. Ter onderscheiding van alle anderen. Maar nou hebben ze geen bovenkant. Het is toch nog niet voltooid. Is toch nog een deel van het verhaal wat het niet is. Maar het is precies hetzelfde als het verhaal van de piramide waar de top niet op zit. Het is precies hetzelfde. Want waar is de piramide een beeld van? Van ze met z'n vier zijden. Een piramide heeft in zekere zin dus ook vier pilaren. In zekere zin. Vier lijnen omhoog zal ik dan maar zeggen. Maar daar zit ook geen kop op, want de piramide is een beeld van Christus in de eerste plaats en vervolgens een beeld van de gemeente, waarvan Christus de onzienlijke het hoofd is en dus zie je het hele hoofd niet. En datzelfde vinden we hier terug in het Heilige der Heiligen als we daar binnen gaan. De pilaren reiken omhoog, maar de top zit er niet op. Het verhaal is nog niet af, maar dat mochten we ook niet verwachten, want de tabernakel spreekt uitdrukkelijk toch over eigenlijk het verborgen koninkrijk, zoals het nu is in onze dagen. Natuurlijk is het profetieën die zegt, maar het zal geopenbaard worden in de toekomst. Maar de algemene gedachte van de tabernakel is nog steeds, het is de kleur van de woestijn of het is zwart aan de buitenkant. Die beruchte dassenvellen waar ik het nog over moet hebben. Maar het heeft helemaal geen heerlijkheid aan de buitenkant. Alleen als je van het oosten komt, dan ben je dus een wijze, dat is bekend hè. Als je van het oosten komt, dan zie je nog iets, want dan zie je in ieder geval het hemelsblauw, purper en scharlaken, beduurwerk op fijn getwint wit linnen. Dus niet veel meer ziet dan nog wat in ieder geval. Maar van de andere kant af is er niks te zien. Zie. Dus het is een tijdelijk verhaal, het heeft geen heerlijkheid in de wereld. Het is een verhaal over het nog verborgen koninkrijk, wat weliswaar geopenbaard zal worden in de toekomst, maar zover is het nog niet. Dus ergens loopt het verhaal toch uit, komen bij een climax, bij die pilaren, de mooiste dingen van het bouwwerk zelf dus, hè, als we even de inventaris niet meerekenen, de mooiste onderdelen van het hele bouwwerk zelf, er zit geen kop op. Dat moet iedereen opvallen die zo'n ding ziet, een pilaar zonder kop. Dat komt pas later. Bovendien, stel nou dat er koppen op zaten en dat het met die pilaren het verhaal voltooid zou worden. Dan zou u mij misschien toch vragen, maar hoe kan dat nou? Het verhaal eindigt toch niet in vier hoofden? Dat kan helemaal niet. Hè? Die vier lijnen, die vier pilaren zouden tot één moeten worden. Weet u nog, die vier rivieren en die ene rivier en dat soort dingen, hè? Die vier pilaren zouden eigenlijk naar elkaar toe moeten lopen. Dat hoeft hier niet, want we hebben een ander beeld waarin ze naar elkaar toe lopen. Dat is het verhaal van de piramide. Die vier die tot één worden. De vier evangelisten die uitlopen in het ene handelingen, zal ik maar zeggen. De bekroning van het verhaal is maar één kronen, niet vier. De vier zou verenigd moeten worden tot één. Maar die ene die dan komt is een vijf. Ja, toch? En wat is er met een vijf ook weer? Die is er niet, want die kan je niet zien. En dus pilaren zonder kop. Het is technisch ook niet uitvoerbaar trouwens. Dus dat probleem is ook weer opgelost. De voltooiing van het verhaal is pas later bij de openbaring van het koninkrijk. En dat was wat uitgebeeld wordt in de tempel, maar daar hebben we het dus nou verder niet over. Goed, dan gaan we weer verder. De gedachte is dus dat we van dat aan de buitenkant de dingen staan op koper en het leidt tot zilver, maar aan de binnenkant staat het op zilver en het leidt tot goud. Dat is het eenvoudige verhaal. Duidelijk in twee fasen. Het komt trouwens overeen met die andere twee fasen, die van melk en vaste spijs. Dat is precies hetzelfde verhaal. Dat is het verhaal van de Bijbelse waarheid omtrent de dingen van deze wereld, waaronder de zonden, waaronder de verzoening van de zonden enzovoorts. Maar het vervolg daarop handelt niet over deze wereld, maar handelt over een toekomende wereld. Handelt over eeuwige dingen, namelijk gouden dingen, eeuwigheidszaken dus, die gebaseerd zijn op de bevrijding van deze oude, in ballingschap zijnde, gevangen wereld. Nou, dat is het. Dus van koper naar zilver is één verhaal. Het andere verhaal is van zilver naar goud. Dat verhaal van zilver naar goud zien we dus vervolgens ook nog. Want nou moet ik nog spreken over de tabernakel zelf. De beruchte berderen. En een berd met een D is gewoon een plank hoor. En dat vinden we vermeld in Exodus 26 vanaf vers 15. Gij zult ook tot de tabernakel, en tot betekent dus ten behoeve van, gij zult ook tot de tabernakel staande planken, staande berderen maken. Ik hoorde broeder Polderman nog uitspreken, 25 jaar geleden of zo, of langer. Had het maar over berderen, ik wist ook niet wat berderen waren, maar dat liet hij dan zien, dus dan wist je dat, hè. Berderen zijn dus planken, staande planken. In dit geval van shittimhout, de lengte van één berd zal 10 ellen zijn. En dat is dus dan tegelijkertijd de hoogte van de tabernakel. Want het zijn staande planken. De lengte zal zijn 10 ellen. En 1 ellen en een halve el zal de breedte van elk berd zijn. En zoals gezegd, de dikte weten we niet, maar ik heb je vanmorgen in de gauwigheid proberen te laten zien dat vermoedelijk deze bedden een halve el dik waren. Dan komen we tenminste aan de mate van 30 el lengte van de tabernakel en exact ook weer 10 el de breedte. En zo zou het dus moeten zijn. Maar goed, dan staat er in vers 17 over deze bedden. Er stond dus 10 el hoog. En zo zou het dus moeten zijn. Maar goed, dan staat er in vers 17 over deze bedden. Er stond dus 10 el hoog, anderhalve el breed. En de dikte staat er niet, maar dan staat er in vers 17: twee houvasten zal een bed hebben. Dan denk je, wat is dat nu weer van woord? Een houvast. Geef mij eens één houvast. Nou, er staat gewoon hand hoor, in het Hebreeuws. Ik weet niet waarom het met houvast vertaald is, maar het heet gewoon hand. Er staat gewoon twee handen zal een berd hebben. Letterlijk staat er gewoon twee jatten. Ja, dat staat er echt. Ongeveer dan. Want dit was natuurlijk Jiddisch. Maar twee jatten zal een berd hebben, twee handen. En een hand is een houvast vooruit dan. Hè? Als sporten in een ladder gezet. Hoe ze op die omschrijving gekomen zijn, weet ik niet, maar ik vind hem fenomenaal. He? Een prachtige beschrijving. Moet je eens in een technisch boek van een timmerman lezen hoe dat dan echt heet. He? Dan moet er een gat geboord worden en dan moet er een pen op maat gemaakt worden. Die moet precies in dat gat passen, want zo maken ze een ladder. staande balk, gaten erin en de sporten van de ladder worden daar precies klemmend ingemaakt. Nou ja, vroeger natuurlijk, want tegenwoordig hebben we aluminium ladders en dan is het nou soms nog wel net zo, ja trouwens. Nou goed, laat maar zitten. Maar dat betekent dus aan de onderkant van deze nogal groot uitgevallen planken gewoon twee pennen gemaakt werden. Die staken de onderkant uit. En ik weet niet hoe u dat had, maar wij hadden vroeger thuis van die kasten, die kon je uiteennemen. En wij verhuisden vroeger eigenlijk nooit. Maar goed, maar we namen wel eens de kast uit elkaar ten behoeve van de grote schoonmaak. En er werden dus de kasten gedemonteerd. Dan moest je geloof ik bovenaan ergens één schroefje uithalen. En dan aan de zijkant de klap geven en dan viel het hele ding in elkaar. Zo was het al. Nou goed, en de kunst was dan om nadat het ding schoongemaakt was, om hem weer in elkaar te zetten. En daar deden wij dan de hele dag over. Want je wist natuurlijk niet meer hoe dat was. Maar ik herinner me wel dat de staande plank aan de zijkant van de kast, dat er onderaan wel degelijk houten pennetjes uitstaken. En die moesten in de gaten vallen, zoals ook bij zuster de Graas altijd het geval is. Daar vallen namelijk ook altijd de pennen in de gaten, heb ik wel eens gehoord. Dat betekent dat het past en dat het klopt en dat het verband houdt enzovoorts. Nou, dat wordt hier ook uitgebeeld. Dus twee van die pennen aan de onderkant van die planken. En waar vallen die pennen dus in als de planken omhoog gezet worden? Uiteraard in de voet. Dat is de bedoeling. En waarom twee pennen? Omdat het twee voeten waren, natuurlijk. Want u hebt zelf toch ook twee voeten, hè? Denk daar maar eens over na. En twee handen. En twee oren. Twee ogen. En al, ja, nee, maar alles wat te maken heeft met de positie, het staan en het leven van de mens gaat inderdaad met twee. Waarna je altijd moet kiezen, neem ik links of neem ik rechts. En dat is een probleem eigenlijk. Ja. Nou, laat maar. Maar er staat dus dat er zijn onderaan de bedderen twee houvasten. Vers 19, waar was ik? Vers 17 was dat. En dan staat er in vers 18. En de bedderen tot het tabernakel zult gij al dus maken. 20 bedderen naar de zuidzijde. Zuidwaarts. Dus aan de lange kant staan 20 bedderen op een rijtje. En zoals vanmorgen gezegd, aangezien ze anderhalf breed zijn, is de totale lengte van de tabernakel dus 30 L. Het zijn 20 planken, maar het zijn 30 L'en. Ik zou het even op moeten schrijven. Ik zal het woord Bert eens opschrijven met een D. Dat is ook wel leuk voor de buren. En dan blijkt dat het er... laat ik het hier maar even opschrijven. Het zijn er 20, maar de afmeting wordt dan 30. Daar staan de gelijksoortige cijfers in verband met de voorhoofd. Nou, hoe dat ook zij, er staat dan in vers 19, over die 20 bedderen aan de zuidzijde staat, gij zult ook 40 zilveren voeten maken onder de 20 bedderen, twee voeten dus, maar dat hadden ze er voor mij niet bij hoeven zetten, twee voeten onder één bed. Aan zijn twee houvasten. Dat wil zeggen, die twee pennen die uit die plank staken, die gingen elk in zijn eigen voet. Zodat één plank staat op twee voeten. En dat met alle planken zo, want er staat er ook en twee voeten onder een ander bed aan zijn houvasten enzovoorts. Nou, en dan ook zullen er 20 bedderen zijn aan de andere zijde, de tabernakels. Dat is dus aan de noorderzijde, noordhoek. Met hun 40 zilveren voeten, twee voeten onder één bed en twee voeten onder een ander bed. Dat is allemaal dus precies hetzelfde. En dan staat er in vers 22, doch aan de zijde des tabernakels tegen het westen zult gij 6 bedderen maken. Nou moeten we even rekenen, want we hebben aan de noordzijde hebben wij er 20, aan de zuidzijde hebben wij er 20. Aan de westzijde wordt het nou moeilijk. En verder hebben we aan de noordzijde 40 voeten. Hier hebben we het over de voeten. 40 voeten, de zuidzijde ook 40 voeten. En nou hebben we het over de westzijde. En daar staat van de westzijde, daar zult gij 6, vers 22, zult gij 6 bedderen maken. Dat kan niet hoger geloof ik, nee. 6 bedderen. Ook zult gij 2 bedderen maken tot hoekbedderen, dus er zijn er nog 2. des tabernakels aan de beide zijden, dat wil zeggen in de beide hoeken, daar zijn ook inderdaad twee hoeken, en zij zullen van beneden als tweelingen samengevoegd zijn, zij zullen ook als tweelingen aan het oppereinde dezelfde samengevoegd zijn met een ring, alzo zal het met die twee berderen zijn, tot twee hoekberderen zullen zij zijn, daar kom ik zo even op terug, en dan staat er, alzo zullen de acht berderen, dus dat klopt, het zijn er acht, met hun zilveren voeten zijn de 16 voeten, dus ook die bedderen zijn van de normale afmetingen en staan elk weer op 2 voeten, dus zijn 16 voeten. 2 voeten onder een bed, wederom 2 voeten onder een bed. Dat is het verhaal en wat die hoekbedderen betreft, als u het mij vraagt, is het dus zo dat je aan de westzijde van de tabernakel in die wand dan zo van boven, of van boven gezien, zo een hele serie bedderen naast elkaar hebt, zo, dit is de ene hoek dan, en dat hier dan de bedderen beginnen van de zijwand, laten we zeggen van de noordzijde, dit is dan de westzijde, en dan is het kennelijk zo dat in de hoek een bed extra staat, hè? En die is kennelijk als tweeling staat er vastgekoppeld aan een ander bed van de westzijde. En als het als tweeling is, moet het ook precies op dezelfde wijze gebeuren. Dus ik houd het erop dat ze die hoekbedderen precies, dat die hoekbedden precies gezet werden tegen de laatste bed van gewoon de westzijde. Ik hoop dat ik het daarmee duidelijk genoeg heb uitgedrukt. Dat wil zeggen dat de buitenste bedderen van de westzijde dubbel dik waren, omdat er gewoon nog één tegenaan gezet was. Als tweeling. Moeilijker is het niet. En verder worden die twee dan aan elkaar verbonden met ringen, staat er. Met een ring aan de bovenzijde en de onderzijde. Dat zal dan wel, hoe ze dat gedaan hebben, weet ik niet. Misschien hebben ze wel gewoon een ring genomen en aan de kopse kant gewoon in de plank erin geslagen. Zo zou ik het gedaan hebben, dan zit het verbazend goed vast. En dat is een officiële constructie. Hoe men dat in die modellen oplost, volgens mij lost men het helemaal niet op, maar laat het gewoon weg of zo. Ik weet niet hoe ze dat doen. Maar in ieder geval is het resultaat dat aan de westzijde niet weliswaar 6 planken naast elkaar staan, maar de buitenste zijn dubbel dik, omdat er nog één binnen staat in de hoek, die uiteraard natuurlijk een grotere stevigheid geeft ook. Maar dat betekent meteen dat aan de westzijde dus inderdaad 8 bedderen staan. Dat is van het grootste belang. Verder noem ik iets algemeens over al die bedderen. Namelijk, ze staan elk op 2 voeten. Dat wil zeggen, vanaf de grond is het 2, maar naar boven is het toch 1 bed. 2 voeten met 1 plank erop. Dus, het oude verhaal. De 2 wordt tot 1 gemaakt. Waar komt dat nog meer voor? In de hoekbedderen van de westzijde, want daar staan 2 bedderen in de hoeken en die worden tot 1 gemaakt. Nou, dat is alles. Het zal natuurlijk een versterking zijn van de constructie van de tabernakel, ongetwijfeld. Maar de typologische betekenis blijft gewoon dezelfde. 2 worden tot 1 gemaakt. En hoe lang duurt die eenheid? Die duurt altijd natuurlijk, want het wordt gedaan met een ring. Nou ja, met 2 ringen dan, maar dat komt weer op hetzelfde neer. Met 2 ringen wordt het tot 1 gemaakt. Het blijft precies hetzelfde verhaal. 2 wordt tot 1 gemaakt. De scheiding wordt er niet gedaan. Verbinding wordt tot stand gebracht. Het is de voltooiing van het werk wat met het koper via zijn geleiding en dus verbinding al begon. Het is dus verder niks bijzonders. Niet meer nu, hè? Want het worden geacht gewoon deze dingen te weten. Dan maken wij nog even een optelsommetje, want het hoort er ook nog bij. We hebben dus 48 berderen. 4 x 12. Heeft iets te maken dus met heerschappij, want dat is 12 en met 4. En 4 staat in verband met de stoffelijke wereld. Betekent dus toch de oprichting van een koninkrijk gewoon. Meer kan ik er niet over vertellen, want de rest hoort bij de verklaring van de getallen feitelijk, maar zo ligt het. Het heeft te maken met de oprichting van het koninkrijk, maar de oprichting van het tabernakel is een beeld van de oprichting van het koninkrijk. Dus dat weten we ook al. Heeft verder eigenlijk geen toelichting nodig. En dan het volgende punt is dat we nu hebben 96 zilveren voeten onder de bedderen van de tabernakel. Maar we hebben nog 4 zilveren voeten onder de 4 pilaren van de voorhang, zodat we totaal hebben van 100 zilveren voeten. Hè? Ja, dat is niet mijn rekensom hoor, dat staat gewoon in de Bijbel, dat het zo is. Dat staat namelijk in Exodus 38. Exodus 38, vers 27. Dan is een collecte gehouden voor de bouw van de tabernakel. Zal u gedacht zijn wat in dat zakje gezeten heeft. Nou. Er staat in vers 27 van Exodus 38. Er waren 100 talenten zilver. Wat moesten ze daarmee doen? Waar hadden ze dat voor nodig? Wel, om te gieten de voeten des heiligdoms en de voeten des voorhangs. En dus ten behoeve van, want dat is tot, ten behoeve van 100 voeten, daar hebben ze 96 onder de bedderen en 4 onder de pilaren. Ten behoeve van 100 voeten waren er 100 talenten. Dus was dat makkelijk te verdelen, staat er ook achter, 1 talent tot 1 voet. En dus komen we toch weer bij die eenheid uit. Daar gaat het om. Elke voet 1 talent, volkomen in zichzelf. Maar vervolgens, doordat de pilaren erop staan, wordt uitgedrukt dat 2 tot 1 worden. Dus toch weer eenheid wat hier uitgedrukt wordt. En het getal 100 hoef ik denk ik helemaal niet meer uit te leggen. Want dat staat gewoon voor geloof. Kijk, als 10 staat voor het spreken van God, via de 10 geboden en zo, hè? En dat vervult zich, dat wil zeggen, het wordt gekwadrateerd. Het is 10 maal 10. Dan krijgen we toch te maken met geloof. Als het woord zich vervult, voltooid wordt, zijn doel bereikt enzovoorts, hè? Als dat zijn uitwerking heeft, als het voltooid wordt, dan gebeurt dat doordat het woord geloofd wordt. 100 staat dus gewoon eigenlijk voor geloof. En wat een wat langere uitdrukking zeggen wij altijd. 100 staat voor het ingaan in het koninkrijk. En waar ontlenen we dat altijd aan? Aan dit verhaal, dat heb ik u nog niet eens verteld. Want de voorhof kent de poort. En de poort is 20 el breed en 5 el hoog. Dus dat is 5 maal 20. En het is dus 100 vierkante L. De deur is 10 hoog, want de bedderen zijn 10 hoog. En op grond van de gedachte dat het Heilige der Heiligen inderdaad een kubus was, komt er dus op neer dat de deur niet alleen 10 hoog was, maar ook 10 breed. Ik heb u dat met die bedderen al uitgelegd. Het waren 6 planken aan de westzijde van 1,5, dan kom je aan 9 L. En als je dan de dikte van die planken van de zijwanden neemt op 1,5, dan kom je dus precies aan die 10. En zo zal het dus ook wel geweest zijn. Heeft niemand ooit enige bedenkingen tegen geuit, overigens, voor zover ik weet. En dan betekent dus dat de deur dus ook 100 vierkante el groot was. 10 bij 10 namelijk. Daar vind je dus letterlijk dat het woord vervuld wordt. God heeft gesproken via de 10. Het wordt vervuld en het levert op. Dat men ingaat in het heiligdom. En dat herhaalt zich natuurlijk in de voorhang. Want dat heeft precies dezelfde maat. Zodat we 3 keer zien op welke grond, op welke voorwaarden men ingaat in het heiligdom. Op grond van geloof. Dat is het verhaal. En waarop staat het heiligdom? Waar staat het heiligdom zelf op? Op precies hetzelfde. Op 100 voeten. 100 zilveren voeten. Zo is het toch? 100 zilveren voeten, dat is het. Is er geen één weg? Voor elk schaapje een voet, denk ik wel eens. Over die kamelen hebben we het nou niet meer, hè? Die door het oog van de naald moest. Dat doen we nou niet meer, hè? Dat vraag u maar straks na afloop. Maar die 100 schapen, dat was makkelijk, hè? 100 schapen moesten naar binnen. Niet 99, 100. En ze waren er ook allemaal. Want 100 gaat het koninkrijk binnen. Zoals uitgebeeld in de tabernakel. Met 100 gaat men het heiligdom binnen. Nou, ik geloof niet dat ik daar nog wat aan toe te voegen heb, aan het heiligdom zelf. Zodat we nu nog moeten spreken over nog maar één aangelegenheid. Dat zijn namelijk de dekkleden. Het dak, de bovenkant van de tabernakel. En daarover staat niet al te veel in de schrift. Het verhaal staat in Exodus 26, om daar maar te beginnen. Daar vinden we namelijk de instructies. Exodus 26, vanaf vers 1. Waar staat, de tabernakel nu zult gij maken van 10 gordijnen. Nou wordt het moeilijk hoor, dames opgelet. We bouwen de tabernakel van 10 gordijnen, van fijn getwerend linnen, en hemelsblauw en purper en scharlaken, met cherubim, dat is dezelfde beschrijving als die van de voorhang, op het aantal na natuurlijk, want er zijn 10 gordijnen. Van het allerkunstigste werk zult gij ze maken, precies als bij de voorhang. En er staat er, de lengte van een gordijn zal van 28 ellen zijn. Dat is een metertje of 14. En dat is aardig lang. En de breedte ene gordijn van 4 ellen. Van 4 ellen. Al deze gordijnen zullen één maat hebben. Dus het zijn 10 gordijnen. Ga ik maar weer eens proberen te tekenen. 1 gordijn van... Wat was het ook weer? 28 lang, zo ongeveer dus. En 4 breed. Even rekenen hoor, wat kun je hier nou al mee uitrekenen? De verhouding van de lengte tot de breedte, of van de breedte tot de lengte, 1 op 7. Dus we vinden hier de uitbeelding van het getal 7, in elk geval. Dit is een 7 dus, hè? Dit is een grafische uitbeelding van een 7. En wat stelt de 7 voor? Wat duidt de 7 aan? De voltooiing van het complete heilswerk van God in Christus. Niet alleen maar voltooiing, want bij 3 is ook van alles voltooid, bij 4 ook, bij 5 ook, bij 6 ook, en zo kan ik nog uren doorgaan, hè? Maar bij 7 is het complete heilswerk van God voltooid. Daar houdt de tellen eigenlijk ook op bij die 7. Nou, dat is 1 gordijn. Een 7. Goed, nou gaan we verder. Want er zijn 10 van die gordijnen. En dan staat er in vers 3. Er zullen 5 gordijnen samengevoegd zijn. De een aan de ander. Zodat er nu nog 1 naast komt. En nog 1, want ik kan niet zo goed naaien. Dus het ziet er wat raar uit op het bord. Ja. Ik heb ze wat scheef aan elkaar gebakken. 3, 4, 5, ja. Zo, 5. Want dat staat hier. Dan zijn ze 28 bij 20. Dan komt het op neer. Reken het maar na. Nou, en dan staat er. Wederom zullen er 5 gordijnen samengevoegd zijn. De een aan de ander. Dus we krijgen nog zo'n constructie. Nou, doe ik het maar iets makkelijker. Hè? Dus dan krijgen we dit ongeveer. Nou hebben we 2 grote gordijnen overgehouden van elk 5. Nou, dat kennen we toch langzamerhand, hè? Die 2 vijven die bij elkaar gebracht worden tot de 10. Die 2 vijven die met elkaar verbonden moeten worden. De linkse 5 en de rechtse 5. Maar je kunt ook gewoon zeggen, het zijn 2 gordijnen en ze moeten nog aan elkaar. Dus worden de 2 tot 1 gemaakt. Hetzelfde verhaal. 2 worden. Alles spreekt over dat verzoeningswerk. Waarbij hemel en aarde met elkaar verzoend worden. Waarbij schepper en schepping met elkaar verzoend worden. Waarbij alle tegenstellingen hier beneden bovendien ook met elkaar één worden. Waarbij man en vrouw één worden. Maar ik schreef het even met hoofdletters. Goed, heb je nou lang genoeg over na kunnen denken? Gaan we weer verder. Het blijkt dus zich uit te drukken in 2 vijven die aan elkaar gebracht moeten worden. 2 handen die in elkaar moeten komen, enzovoorts. Nou, dan ga ik verder, want er staat er. Vers 4. Gij zult hemelsblauwe striklisjes maken aan de kant van het ene gordijn. En een strik is een lisje, als je het mij vraagt. Dus wat dat voor een vertaling is, weet ik niet. Hè? Is het niet, of is het niet zo? Ja, hè? Goed, een lusje dus. Er worden 50 lusjes gemaakt aan de ene kant, dat wil zeggen aan één gordijn. Ze zijn er 50, telt u straks maar even na. En dan staat er... aan het uiterste. En dat in de samenvoeging, dat heb ik dus gedaan, hè, dat hebben we hier zo gezien. En alzo zult u ook doen aan de uiterste kant der gordijn, aan de tweede samenvoegende. Dat wil zeggen dat het andere gordijn, de tegenoverliggende kant, ook 50 lusjes heeft. En dan staat er, vers 5, 50 striklisjes zult gij aan de ene gordijn maken, 50 striklisjes zult gij maken aan het uiterste der gordijn, dat aan de tweede samenvoegend is. Deze striklisjes zullen het ene aan het andere samenvatten, is de bedoeling. Ze moeten tegenover elkaar zitten, betekent dat ze moeten in elkaar grijpen, die lusjes. Het lijkt bijna een ritssluiting, maar dat is het niet. Want er staat, gij zult ook 50 gouden haakjes maken. De bekende haakjes, daar staat hij nog getekend op het bord. Een verkleinde vleeshaak. Hè? En gij zult de gordijnen samenvoegen, de een aan de andere met deze haakjes, opdat het één tabernakel zij. Zodat hier het woord tabernakel gebruikt wordt voor dit ene kleed. Wat er oorspronkelijk 10 waren, eventueel verdeeld in 2x5, of weer samengebracht tot 2x5. Dan heb je gewoon de 10 geboden eigenlijk op 2 stenen tafels. Precies hetzelfde op elke tafel 5. Hè? Dat verhaal is, dat heb ik al gezegd van de week, geloof ik, een keer. Hè? Nou, maar die twee horen bij elkaar. Ze worden met elkaar één gemaakt door die gouden en dus eeuwige verbinding. Dat is de gedachte. Zo hoort het. De twee worden het één gemaakt in Christus. Peren, hoe heet ze ook alweer? Bichtan en hoe heet die andere jongen ook alweer? Was dat Peres, toch? Ceres. Teres. Bichtan en Teres. Bicht, dat kan jij onthouden, dat weet ik. Bichtan en Teres worden... gedood. Die zaten in de poort en ze worden gedood. En als ze weg zijn, wie zit er dan ineens in de poort? Mordechai, juist. De twee zijn weg, er is maar één over. Er is een ander voor in de poort. Eén is het geworden. En dat is uiteraard Mordechai. En Mordechai is Christus.
Ja. Dat is ook een uitbeelding van de Hebreeuwse naam Yahweh.
Ja, ik heb dat hele tijd hier in decor in mijn hoofd zitten. In het decor hier achter in achterhoofd, hè, zit dat. En ik denk, wanneer zal ik het nou eens naar voren brengen? Maar dat neemt me zoveel tijd, hè. Kijk, laat ik het dan eenvoudig maar. Vereenvoudig krijgt u het vanavond. De naam Yahweh, ofwel Jehovah, wordt gespeld met een 10, een 5, een 6 en een 5. En de bedoeling is dat deze twee vijven uit de naam van Jehovah met elkaar verbonden worden. Dat kan ik makkelijk zeggen. Want deze zes staat voor de letter waf, of een wauw, waf. En dat, die letter heeft de functie, heeft maar één functie in de praktijk, die van de verbinding maken. Dat voegwoordje en, waar we het al eens een paar keer over gehad hebben, dat is alleen maar die letter. Dat is maar één letter. Want die ene letter maakt de verbinding. Waarmee ook gezegd is dat dus een zes altijd een verbinding maakt. En onze zes die hier staat is weliswaar niet Hebreeuws, maar hij leunt er wel tegenaan, hoor. Want onze cijfers zijn Arabische cijfers. Dat is net zo goed Semitisch. En onze zes is eigenlijk gewoon die vleeshaak van daar straks. Nou, ik overdrijf er nou wat, dat moet ongeveer zo. Maar het is die vleeshaak wel een beetje sluitend gemaakt. Wij hebben hem sluitend gemaakt in het Arabisch zelf. Is hij niet sluitend? Want iedereen die wel eens Arabisch heeft gezien weet dat het altijd eindigt in van die rare lussen aan de onderkant. He? Maar het is eigenlijk gewoon een vleeshaak. De Hebreeuwse versie, die gaat zo, is een beetje meer gestileerd, maar er wordt ook verondersteld zo'n soort haak te zijn. Een beetje fraai vormgegeven enzovoorts. Maar de gedachte is dat een waf, het woord waf, de naam van de letter, betekent inderdaad een haak en die functie heeft hij ook. De zes, oftewel de haak, brengt dus altijd de verbinding tot stand. De makkelijkste verklaring is vervolgens deze, dat zes is het getal van de mens. Wat doet de mens dus? Verbinding maken en dus... hemel en aarde met elkaar verbinden. Die twee tot één maken. Twee tot één maken gebeurt met een zes, door een zes. Maar wie is die mens ook alweer? Dat is het antwoord op Psalm 8. Hè? Dat is een lange vraag. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Het antwoord is... Heere onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde? Het antwoord is, het is Christus. Hij is de mens met een hoofdletter. Maar het punt is dus dat twee vijven met elkaar verbonden moeten worden. De andere verklaring gaat zo, dus iets uitgebreider. Die zeggen, de naam van Jehovah bestaat uit vier letters, maar hij wordt ook afgekort tot maar twee letters, een 10 en een 5. Dat is het getal 15. En daarom schrijven de Joden het getal 15 niet met een J en met een H, dus met een 10 en een 5, want zeggen, dat is de naam des Heeren, die mogen we niet ijdel gebruiken. Dus schrijven ze 15 met een 9 en een 6. Ja, maar dat komt omdat deze 10 en die 5 inderdaad de naam Ja. Ik moet op mijn hoofd wel schrijven natuurlijk. De naam Ja. Oftewel de afkorting van de naam Yahweh of Jehovah voorstellen. Maar wij leerden op school dat je Gods namen niet mocht afkorten. Kun je nagaan wat een goede school ik geweest ben. Hè? Ja. En notabene de Joden die de naam des Heren niet ijdel gebruiken, die zo'n respect hebben voor die naam, zij korten hem af, want in hun eigen Bijbel staat het afgekort. Dan krijgen we dus het probleem, want de vraag is, waar is de andere helft?
Simpson.
Niemand de deur uit. Ja, schitterend, ja. Waar is de andere helft van de naam? Hij roept de naam Simpson, want de naam Simpson betekent eigenlijk dat zijn naam dubbel is. Dat tweemaal hetzelfde is. Dat het gaat om een dubbele naam. De naam die bestaat uit twee delen namelijk. En die twee delen moeten samengevoegd worden. Oftewel geheeld worden. Dus moet de naam des Heren heel gemaakt worden. Want hij is in tweeën. Oftewel hij moet geheiligd worden. Het heilige van de naam des Heren kun je dus uitleggen als de naam des Heren voluit schrijven, inclusief die laatste vijf erachter. Want wat, dat is de ellende met de vijf, dat weet u toch? Die is altijd zoek, maar u hoort er wel bij. Je ziet hem niet, maar u hoort het te wezen, je moet hem leren kennen. Nou, dat is de gedachte. En de zes heeft daarbij de verbindende functie. Dus, nou, let u goed op hoe ik het nou aanwijs, want de bandluisteraars missen dit, maar dat doen we met opzet, hè? Goed. Hadden ze maar één moeten wezen. Zo is dat. Nou, het moet een 10 worden. Je kan niet missen, want een 10 is een jot, en een jot is een jood, en een jood is gewoon de Heer. Ja, uit de stam van Juda. Makkelijk, hè, zo'n verklaring, hè? Nou, het moet een 10 worden. De ene 5 is nog aanwezig. Maar de vraag is, waar is die andere 5? Die andere 5 moet er namelijk ook nog bij komen. En die wordt erbij gebracht door de functie van de 6, namelijk door de functie van de mens. Dat wil zeggen, naar de mens naar Gods beeld en gelijkenis, uiteraard. Die immers de zienlijke en de onzienlijke wereld, hemel en aarde, zo je wilt, dus ongeveer hetzelfde, met elkaar verbindt. Nou, dat is het verhaal. Zodat in de naam des Heren, de naam Jehovah, niet alleen uitgedrukt is wie hij is, via de betekenis van de naam, namelijk hij is degene die altijd is, de almachtige, de onveranderlijke, de eeuwige, of hoe dat maar heet. Nee, ook wordt heel zijn werk dat hij onder die naam doet uitgebeeld. Hij is de 10, er moet een 10 zijn. Er is maar 5 aanwezig en die andere 5 moet erbij gebracht worden. Zodat 2 x 5 met elkaar verenigd worden. Wij doen dan ook onze handen samen om een of andere reden die ik u dus wel zou kunnen geven. Hè? Die 2 x 2 vijven moeten aan elkaar gekoppeld worden. Nou, dat is precies wat gebeurt in het tabernakel. Er zijn 2 x 5 dekkleden. Die kleden zijn dus eigenlijk twee helften van de naam des Heren, zou je kunnen zeggen. Want zo kun je het dan verklaren. Maar die moeten aan elkaar gekoppeld worden door haakjes. En die haak, zo'n haakje is een 6. Daar zal ik nou eens meteen heel snel doorfietsen. Toen kwam er daarbovenop kwam er een ander kleed. Want bovenop de eigenlijke tabernakel, dat kleed is, kwam een ander kleed van geitenvellen. En dat heeft een gelijke constructie ongeveer, maar dan zijn het niet 5 en 5, maar zijn het 5 en 6. Want zo kun je het verhaal ook vertellen. Kijk maar, hier heb je de 6 en de 5 aan elkaar. De hele achterste helft, de zoekgeraakte helft om zo te zeggen, van de naam Jehovah, die moet er ook komen. Die hebben we dan dus ook. Heb je dat? Er zijn dus twee manieren waarop hetzelfde gezegd wordt. Je kunt 2 vijven bij elkaar brengen. Uitbeelding van het heilige van de naam des Heren. En dat die geheiligd wordt in dat heiligdom, dat lijkt me duidelijk. Daar gaat het de hele week al over. Maar je kunt het ook uitbeelden doordat 5 en 6 met elkaar verbonden worden. Want dat is gewoon het aanbrengen van dat deel van de naam wat weg was, om zo te zeggen. En dat staat hier dan ook in, eens even kijken, hoofdstuk 26, vanaf vers 7. Ook zult gij gordijnen uit geiten maken. Uit geitenhaar staat er, maar er staat gewoon uit geiten. Het zouden ook geitenvellen kunnen zijn, dus. Gij zult de gordijnen uit geitenhaar maken tot een tent over het tabernakel. Van 11 gordijnen zult gij die maken, 1 meer. De lengte ene gordijn zal 30 ellen zijn, zodat er wat uitsteekt. Want nou worden ze niet 28, maar 30. En elke kant steekt er 1 el uit, heb je dat? Want die dingen liggen zo over de tabernakel heen. Dus 28 el. Van de linker naar de rechterzijde over de tabernakel heen. Dus 28 el. Maar de geitenharenkleed wat er overheen komt, dat is 30 el. Dus steekt het aan beide kanten van het uren 1 uit. 1 L. Goed. Er steekt 1 uit. De lengte 1 gordijn zal 30 L zijn. De breedte 1 gordijn 4 L. Dat is precies hetzelfde. Deze 11 gordijnen zullen 1 maat hebben. Ze zijn allemaal gelijk. Dus gij zult 5 deze gordijnen aan elkander bijzonder voegen. En 6 deze gordijnen bijzonder. En de 6e deze gordijnen zult gij dubbel maken. Recht voor op de tent. Want het verhaal is, we hebben eerst de kleed van 10 x 4, dus 40 L in de lengte, als het compleet is. Nu komt er een kleed over wat aan elke zijde 1 L uitsteekt en wat in de lengterichting van het totale kleed gewoon 1 x 4 L uitsteekt. Dat is te groot. Wat zijn 6 kleden? Dat zijn er 5 en 6. En dat is 4 L wat je dus over hebt van het kleed. Daarvan staat dat uitstekende deel van 4 L dubbel geslagen moet worden. En dat heeft men op dit model gewoon ook correct gedaan. Ja. Het is dubbel geslagen en steekt aan de voorkant uit. Zodat aan alle kanten het kleed uitsteekt. En in principe 1 L, dat blijkt ook. Want als u het mij vraagt, steekt het aan alle kanten precies nog 1 L uit. Reken dat nog maar eens na. Want ik had net gezegd, als je het erop legt, steekt het links en rechts 1 L uit. Dat was duidelijk, hè? 30 over 28 heen. En dan was het in de lengte, stak het, was het 1 kleed groter. Dus het was 6 kleden geworden. En dat was 4 L. Het wordt dubbel geslagen, dan gaat er 2 L af. En van die 2 L die je dan nog overhoudt, steekt 1 L hier aan die kant uit. Aan de achterkant dus, en het andere L aan de voorkant, zodat je in het totaal gewoon heel normale constructie krijgt, dat het kleed in zijn geheel aan alle kanten precies 1 L uitsteekt. Nou, waarom er dus altijd zo moeilijk over gedaan wordt, is mij helemaal ontgaan, hoor. Het is volkomen logisch. De voorkant is dubbel, dat is waar. Maar verder, aan alle kanten steekt het 1 L uit. Maar dan moet je eens kijken wat er staat. Er staat vers 10, gij zult 50 striklistjes maken aan de kant van de ene gordijn, het uiterste in de samenvoeging en 50 striklistjes aan de andere kant van de gordijn, de tweede samenvoeging is, gij zult 50 koperen haakjes maken, deze keer zijn de haakjes dus van koper. Maar ja, wat wil je horen, hoe komt de eenheid tot stand? In de eeuwigheid, dan zijn het gouden haakjes. Door verzoening, dan zijn het koperen haakjes. Door verlossing, dan zijn het zilverhaakjes, dat kan allemaal. Het is maar wat er staat. Wij hoeven het niet te construeren vanuit de betekenis. Nee, we hebben de constructie en we worden verondersteld het te begrijpen. Nou, eenheid komt ook tot stand via verzoening, via het verzoeningswerk en dus via koper. Dat, zo is dat. Want koper brengt immers verbinding. Dat hadden we al uitgelegd. Nou, hier verbindt het deze twee gordijnen. Dus koperen haakjes maken en je zult de haakjes in de striklisjes doen en je zult de tent samenvoegen dat ze één zijn. Dus dit wordt ook één zo'n dekkleed. Het overige nu dat overschiet aan de gordijnen der tent. De helft der gordijnen die overschiet zal overhangen aan de achterste delen des tabernakels. En 1 el van deze en 1 el van gene zijde van hetgeen dat overig zal zijn aan de lengte van de gordijnen de tent zal overhangen aan de zijde des tabernakels, aan deze en aan gene zijde om die te bedekken. Je kunt het dus ook moeilijk zeggen, dat is hier gebeurd, maar er staat gewoon dat dus aan alle kanten het ding 1 el uitsteekt. En waar is dat uitstekende deel een type van? Wat heb je nou met zulke moeilijke woorden? Dan zie je de makkelijke dingen niet. Staat er toch? Staat er? Het overblijfsel. Het overblijfsel. Staat er toch? Het overige. Dat is een van de woorden voor het overblijfsel. Het gelovig overblijfsel van Israël. De ontkomenen. Weet u wel? De ontkomenen van het zwaard. Dan weet u toch wat het is? Kan ik nou niet uitleggen hoor. Wat hier uitgebeeld wordt, is dat dit gordijn, dat is groter, steekt aan alle kanten één uit, één maat. Want hier wordt uitgebeeld dat de gelovigen, zij die het heiligdom vormen, in feite het overblijfsel zijn van Israël. Want de gemeente is inderdaad overblijfsel van Israël. Gelovigen zijn trouwens altijd overblijfsel. Want van de hele, van het hele mensdom, van al die mensen die in de loop der eeuwen ooit geleefd hebben, blijven alleen de gelovigen over. Dus gelovigen zijn per definitie overblijfsel en de rest komt om. Al was het ook in de tweede dood, maar het komt om. En alleen gelovigen blijven over. Het is echt het normale woord voor overblijfsel, hoor. Of een van de normale woorden dan, want er zijn meerdere termen voor. Dus dat is wat hier wordt uitgedrukt. Dat het weliswaar gaat om een heel volk, namelijk de verzamelde gelovigen, maar denk erom, die gelovigen zijn overblijfsel. En hier hangt dus de hele leer van het gelovig overblijfsel dus weer aan, en dat kan ik dus moeilijk bespreken. Nou, een ander ding is, dit zijn geitenvellen, waarom zijn het, wat betekenen geitenvellen? Ik moet niet zeggen waarom zijn het geitenvellen, maar wat betekenen geitenvellen? Noem eens geitenvel. Ja, natuurlijk. Weet u wat we hier hebben? Jacob. We hebben het toch over eerst geboorterecht, wat uitgebeeld wordt in die tabernakel, via de gerub en zo. Nou, die man die het eerst geboorterecht kreeg, was die man die zich kleedde in geitenvellen. Gelovig overblijfsel Jacob. Dat is het toch? Ja, het is wat vereenvoudigd. Kijk, je kunt er nog veel meer erover zeggen, maar daar heb ik nou de tijd niet meer voor. Want geit en geitenvel en geitenhaar spreekt natuurlijk ook over bijvoorbeeld het paaslam. Want het paaslam kon ook een geit zijn, was het ook eigenlijk. Het hoefde niet, kon ook van de lammeren zijn, maar het kon ook van de geiten zijn. En het spreekt dan over ons paaslam is voor ons geslacht, namelijk Christus, zo laat ons dan het heiligdom binnengaan. Nou ja, zoiets dus, hè. Laat ons dan feest vieren, staat er. Maar ik dacht dat je dat doet als je het heiligdom binnengaat. Daar spreekt het natuurlijk ook over. Het zijn dus meerdere dingen, maar het punt is natuurlijk dat het lam, het paaslam, dan spring ik van de geit maar weer even naar het lam, omdat het in de Bijbel toch verwisseld kon worden. Het lam staat, is opgericht en hier is het tabernakel opgericht, hoewel het geslacht was. En die geitenvellen aan elkaar, of dat geitenhaar, dat maakt helemaal geen verschil voor de betekenis, aan elkaar spreekt inderdaad over het paaslam wat leeft en overgebleven is dus. En behoort tot het overblijfsel. En wij die deel hebben aan dat paaslam en eten van diezelfde tafel, wij hebben deel aan dat overblijfsel. En aan dat eerstgeboorterecht. En dat drukt zich uit in het kleed van geitenvellen, wat ook zo nadrukkelijk naar alle kanten uitstak en dus te zien was. Nou, dat is dan een verkorte verklaring, maar de rest van de verklaring zou gaan gewoon over de geit in het algemeen en de betekenis ervan in de Bijbel. En daar ga ik nou maar niet verder op in. Waarna wij terechtkomen bij nog twee kleden, die er overheen gaan, want het waren er weer vier. Want de vier kleden zijn samen één bedekking van de hele tabernakel. Zoals de vier gerubs één bedekking zijn van de Ark des Verbonds. Het is gewoon de herhaling van dezelfde geschiedenis, hoor. Ja. Dus vier kleden, twee hebben we er genoemd, die horen bij elkaar. Nou krijgen we er nog twee die bij elkaar horen. Namelijk, in vers 14... Waar staat, gij zult ook voor de tent een deksel maken van rode ramsvellen. Men heeft ervan gemaakt rood geverfd. Het had ook kunnen zijn rood gekleurd, maar ik denk niet dat er rode rammen bestaan. Dus zal men die ramsvellen wel rood gemaakt hebben, zo is het dan ook vertaald. Gij zult ook voor de tent een deksel maken van rood geverfde ramsvellen. Meer staat er niet over. Dus we kunnen alleen nog praten over de ram. Nou, dan zal ik het nou eens uit het hoofd doen. Weet u waar de ram voor het eerst in de Bijbel voorkomt? Ik heb ze allebei gehoord. De eerste twee keren heb ik nou gehoord. De eerste keer was in Genesis 15 bij het offer wat Abraham bracht. En de tweede keer was het hoofdstuk, weet ik niet, was ook bij het offer wat Abraham bracht. Zodat we het toch hebben nou over Abraham. En de belofte die hij ontving en degene die belofte erven. Want dat wordt erin uitgebeeld. De eerste keer is namelijk dat de ram onderdeel uitmaakt van het offer wat Abraham bracht. U weet, het was het offer van nogal wat dieren die in twee stukken uiteengelegd werden. En waar Abraham midden doorliep. Want in Abraham werden de twee tot één. He? Hetzelfde verhaal als van die kleden. De helft van het offer lag links, de andere helft van het offerdier lag rechts en Abraham liep in het midden. En Abraham is daar een type van Christus, of een voorloper van zijn eigen zaad, zal ik dan maar zeggen, Christus dus. En hij verenigde in zichzelf die offers, hij was er ook voortdurend mee bezig om daarbij te blijven bij het offer, om daar midden door te lopen. En vooral om te zorgen dat het ook één eenheid bleef en dat het niet weggevreten werd door allerlei onrein gevogelte, staat er. Dat zijn diezelfde vogels die later de tarwegraan wegpikten, weet u wel. In Matthäus 13, maar daar gaat het nou niet over. Hè? Maar de ram maakte dus deel uit van het offer wat Abraham bracht. En dat spreekt dus in ieder geval over Christus. Maar bovendien vinden we daar ook verdeeld. En wordt het tot één gemaakt. Want daar worden ook twee één. Het zijn twee delen van de ram, maar het is één ram natuurlijk. Nou, later vinden we die ram dus nog een keer. Want dan vind je ook twee rammen. Hè? Dat kan dus ook. Want je vindt later nog een ram als Abraham Isaac offert. En dan blijkt Isaac een ram te zijn. Of zoiets. Nou ja, historisch gezien moeten we natuurlijk zeggen dat de plaats van Isaac op het laatste moment alsnog wordt ingenomen door een ram. Maar dat is hetzelfde natuurlijk. Die ram is Isaac en Isaac is die ram. En allebei zijn ze een type van Christus. Dat is duidelijk. Dus de ramsvellen duiden uit dat het zaad van Abraham is opgestaan, zoals het ook uitgebeeld wordt in het offer van Isaac, waar de ram voor in de plaats kwam. Dus die ramsvellen duiden uit het zaad van Abraham, de erfgenaam, de zoon van Abraham, namelijk Christus. En die is inderdaad bij deze gelegenheid rood geverfd. Nou, dat mag al helemaal niet moeilijk zijn, want de zoon van Abraham blijkt ook te zijn de zoon van Adam, rood. Dus de zoon des mensen. Nou, meer kan ik er niet over zeggen, maar er staat ook niks over. Niks als roodgevermde ramsvellen. Hoe groot het was, staat er niet bij, maakt verder ook niks uit. Want die zoon van Abraham is inderdaad de hemelse, de Heer uit de hemel, over wie we ook verder niks vertellen kunnen. Behoort tot de geestelijke dingen, dat is dan dat. Dus een roodgeverfd kleed, u ziet het hier nog net. Ook in het model hier. En daarna krijgen we nog één kleed waarvan staat daarover een deksel van dassenvellen. Die vertaling is in ieder geval geheid onjuist. Want dat weet men namelijk helemaal niet. Of dat vellen van dassen waren. Men heeft wat bedacht. Men heeft namelijk gevonden in de schrift dat dit woord tagash, vertaald met dassen, dat woord gebruikt wordt voor schoeisel. In Ezechiël 16 vers 10 en op andere plaatsen in totaal 13 keer wordt het gebruikt in de functie van bedekking. Maar eenmaal, de 14e keer dus, in Ezechiël 16 vers 10, wordt het ook gebruikt als bedekking, maar dan van de voeten en dus vertaald met het met schoeisel. En aangezien men meent te weten dat men de voeten schoeide met niet de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes, maar met dassenvellen, zegt men, dit zullen wel dassenvellen geweest zijn. Maar dat achteraf blijkt dat niet hanteerbaar. Als u het mij vraagt, is het zo, en ik heb daarbij nogal wat figuren die dat ermee eens zijn, geleerde heren wat betreft de Hebreeuwse taal, die zeggen namelijk dat het woord tagash niet de naam is van een dier, maar dat het gewoon betekent iets wat uitgestrekt en bewerkt is. Kortom, het betekent gewoon eigenlijk leer. Het is een van de woorden die gebruikt worden voor leer. Dus tot leer verwerkte vellen betekent het dan. Dat het een bedekking is, zoals men het ook opgevat heeft, zoals de vertalers het opgevat hebben. Ja, dat is het, ja. Maar het hoeft verder geen betoog. Natuurlijk, het is de buitenste bedekking van de tabernakel. Maar er wordt niks over gezegd, ook niet een kleur. Aangezien dassen zwart zijn, ongeveer, maakt men de kleed ook zwart. Of misschien iets bruinachtigs, maar dan wel heel donker. En daar blijft het dan bij. Maar het punt is gewoon dat het gaat om leer. Bewerkt, uitgestrekt, uitgerekt leer. En dan is de betekenis ook niet moeilijk. Want kijk eens hier, alle tenten werden altijd in de Bijbel althans van leer gemaakt. Niet van zeildoek hoor, regenen deed het toch niet. Dat is alleen bij ons maar zo. Nee, ze maakten ze van leer. Een dikke bescherming tegen alle weersomstandigheden, tegen zand, tegen zon, eventueel tegen hagelstenen, want dat kwam nog wel eens voor. Als er ook neerslag was, dan was het niet best. Enzovoort, maar leer. Kortom, in het Nieuwe Testament vinden wij een meneer, die was leerlooier, leerbereider. Dat was een ondankbaar werk, maar hij kwam in contact.